Morgen allemaal. Dankjewel Henny, dankjewel Stefan. Jullie hebben mijn preek al samengevat. Dus precies wat ik op mijn hart heb om te zeggen vanochtend. Dus we kunnen naar huis. Nee hoor. Ja, mooi hoor. Fijn om weer bij jullie te zijn. En ook wat jij net zei Henny, zo krachtig. Wat jij zei aan het begin Stefan, zo krachtig. Want daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Dankjewel dat ik weer eens bij jullie mag zijn. Fijn om jullie te zien. Gaat het goed? Ja? Halleluja, hou er zo. En ook als het niet goed gaat, God is bij je. Ik wil graag met je lezen uit Openbaring hoofdstuk 9. Openbaring hoofdstuk 9. Vanochtend ook in de bidstond, de voorbidstond, hadden we het. Hoorde ik iemand bidden. Ik weet niet meer, ik geloof Marie dat jij het was. Iemand bad vanuit Openbaring of voor Openbaring. En ik dacht, goh, wonderlijk zeg. Ik wil graag lezen uit Openbaring hoofdstuk 9, vers 12. Het eerste wee is voorbij gegaan. Ik lees het uit de NBG-vertaling. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies de bazuin. En ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat. Zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, laat de vier engelen los die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. Dan vers 15. En de vier engelen die tegen het uur van de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal van de legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000, 10.000-tallen. Ik hoorde hun aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren. Ze hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Je denkt bij jezelf als je het leest. Mensen, ik ben in een horrorfilm beland zo ongeveer. Daar schrik je van. Er staat, en door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen zij schade toe. En dan komt het. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen. En dan komt het, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En dan staat er nog een keer, en zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Zo staat het er in de NBG tot zover de schrift. Ik weet niet wat jou bevangt, zeg maar, als je vandaag het nieuws aanzet. Vraag je je af bij jezelf, misschien wel net als ik, waar gaat het allemaal naartoe? Denk je dat wel? Waar gaat het met de wereld naartoe? Zou het kunnen zijn dat we aan de rand staan van een derde wereldoorlog? Of jaag ik je schrik aan als ik dat zeg? De grootmachten die ballen hun vuisten, lijkt het wel. Als ik van de week dan zo kijk, Trump die Groenland wil en China dat Taiwan wil en enorme politieke ontwikkelingen, er valt een heleboel over te zeggen. In Nederland, in de politiek, wordt het steeds lastiger. De polarisatie, de grootste partijen hebben niet meer dan 30 zetels in plaats van meer dan 50 wat ze vroeger hadden. De polarisatie is enorm, we krijgen een minderheidskabinet, hebben we van de week gehoord, met een premier die getrouwd is of verloofd is nog met een man. Ik denk wel eens bij mezelf, waar gaat het in Nederland naartoe? Misschien ben ik te oud aan het worden. Of misschien is dit gewoon iets waar we over na moeten denken als kerk. En daarom ook wat jij zei, Henny, zo krachtig. Zijn we dat getuigenis van Jezus nog? Ik vraag mij af, is misschien wel de vervulling van het boek Openbaring aanstaande? Zouden we misschien wel aan de vooravond staan van de ontknoping van de wereldgeschiedenis? Ik vraag me dat wel eens af. En we zien ook steeds vaker vandaag de dag dan ook dat Openbaring, het boek, steeds meer open gaat. Dat steeds meer mensen eruit spreken. En dat wil ik eigenlijk vanochtend ook met jullie doen, als je het goed vindt. En je kijkt me aan misschien, je denkt, Stef, zou je daar nou wel aan beginnen? Als je het boek Openbaring leest, heb je het wel eens gelezen? Zijn er mensen die het gelezen hebben? Ja, waarover gaat het? Nou, als je eenmaal zeg maar erin begint te lezen, dan raak je op een gegeven moment misschien wel door het zicht, want van de bomen raak je je zicht op het bos kwijt, zeg maar, toch? Dus ik zou wel vanochtend eigenlijk met jullie het bos willen geven, de grote lijn, de grote gedachte, wat God zegt, wat ik geloof, wat ik lees in het boek wat God zegt. En als je dan straks naar huis gaat, dan kan je altijd nog die bomen bestuderen, al die profetieën die erin staan en al die betekenis en die symboliek en het apocalyptische daarvan. Dus dat zou ik eigenlijk willen doen. Ik heb gemerkt vaak als mensen met elkaar spreken over de eindtijd, wat heel veel gebeurt. En sommige mensen zeggen, nou we zien wel, alles komt goed. Zeg maar. En het andere zeggen, nee, we moeten er ook met elkaar hebben over allerlei zaken, over de opname en de verdrukking en al die onderwerpen. En ik merk dan dat zeg maar, wat we altijd zeggen, eenheid in hoofdzaken en dan verscheidenheid in bijzaken. En dan zeggen we liefde in alle zaken. En ik heb gemerkt, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat dan zeg maar, van bijzaken hoofdzaken worden gemaakt. En dat uiteindelijk discussies zo heftig worden dat de liefde is verdwenen. In alle zaken, zeg maar. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Die kans wil ik niet op met jullie vanochtend. Ik wil je graag de grote lijn geven van het boek Openbaring. De kerngedachtes. De grote lijn, de grote gedachten. Zodat je het boek in ieder geval in de basis begrijpt. En dan al die details daarin, die kun je misschien wel zelf bestuderen. Waarover gaat het boek Openbaring? Je was over nagedacht? Misschien is het zo complex dat je op het laatste niet meer ziet. Waarover gaat de Openbaring? Wat denk je? Nou, het is oorlog, zegt de Openbaring, maar we weten wie er wint. God regeert. Het goed zal het kwaad overwinnen. Het kwaad zal op het laatst verdwijnen. De duivel die alles wat van God is kapot wil maken, zal verdwijnen in de poel van vuur. En God overwint. Amen. En het zegt ook, hou dus vol. Geef niet op. De best is yet to come. Oh, daar spring ik 's nachts mijn bed voor uit. Dat geeft hoop om te leven. Dat geeft hoop om op te staan en door te gaan. En je vast te houden aan Jezus, wat het je ook kost. Ik vind het mooi wat Corrie ten Boom altijd zei toen zij nog leefde, jaren geleden. Ze zegt, ik heb de laatste bladzijde van de Bijbel gelezen. Alles komt goed. Amen. Dat is hoop, lieve mensen. Sommige mensen lezen Openbaring en die raken depressief bijna. Maar eigenlijk wil Openbaring ons hoop inspreken, moed inspreken, volharding inspreken, de volharding van de heiligen. God is met ons en hij is voor ons en hij is niet tegen ons. En hij wil ons hebben voor zichzelf en hij zorgt dat wij helemaal all the way tot het einde door zullen gaan als wij ons vastgrijpen, zeg maar, aan de broekspijpen van hemzelf, van God zelf. Toch geloof ik dat er ook nog een ander thema klinkt in het boek Openbaring. Dat er nog een andere boodschap tussen de regels door in de boodschap van het boek Openbaring klinkt. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Ken je dat lied nog? Van Rod Stewart. Het is een oude lied. Prachtig lied. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If you wait here, or sit here just a little bit longer, won't you listen to my heart? Oeh, ja, de rest zal ik maar niet zingen. Als je me kunt, luister hem dan maar eens op YouTube. Ik geloof dat het hart van God is. Dat het hart van God klinkt in de tekst van het Bijbelboek Openbaring. Gods gebroken hart. Mag ik mijn hart met je delen? En zij bekeerden zich toch niet. Ik zal er zo iets meer over zeggen. Alsof een Gods hart gebroken is. Misschien gaat Openbaring, afgezien van de plannen van God en de agenda van God en de overwinning van God, misschien gaat Openbaring wel veel meer over het verdriet van God en de teleurstelling van God. Dat God er alles aan heeft gedaan om de mens terug te krijgen die van hem weg is gerend. In Genesis 3. Dat op het laatst God er alles aan heeft gedaan om de mens terug te krijgen. En dat de mens toch niet wil. Dat de mens toch niet thuis komt. We kunnen zeggen dat de mens toch niet kruipt op vaders knie. En misschien zegt God dan wel, als je niet op mijn knie komt zitten in het aanbod van genade, dan leg ik je over mijn knie. met een afrekening van gerechtigheid. En dan hoop ik, als we God dat zegt, dat je alsnog terugkeert naar huis. Dat je alsnog terugkeert in mijn vaderhuis. De weg is Jezus, de deur is Jezus, de weg is open naar de Vader. Hoe vaak zingen we het niet? Kom naar huis. Alsof in Openbaring onder de tekst, zeg maar, de roep van God klinkt uit het hart van God vanwege de enorme affectie van God voor de wereld die hij zelf gemaakt heeft, onze schepper. Kom je naar huis. Die verschillende scholen hebben de vloer genomen door de eeuwen heen, ook vandaag, om het Bijbelboek Openbaring uit te leggen aan de lezers. Sommigen die zeggen, nou, het boek Openbaring gaat over heel de geschiedenis van de mensheid. Dat zijn de historicisten, die zeggen de zeven zegels die gebroken worden, die gaan over heel de geschiedenis van de mensheid vanaf het allereerste begin. Anderen zeggen, nee, eigenlijk Openbaring 4 en 5, en dan 6 tot en met 18 en dan vanaf hoofdstuk 19 de wederkomst. Eigenlijk gaat Openbaring alleen over de ontknoping van de wereldgeschiedenis. We noemen dat de futuristen. Die zeggen nee, het gaat alleen over die laatste misschien wel 7 jaar dat de schepping zoals we die kennen bestaat. Of de laatste jaren, in ieder geval wat we wel eens noemen de eschaton. De zegels, de bazuinen, de schalen, de afrekening. Zeg maar. Sommigen zeggen het gaat alleen over de ontknoping. Weer anderen zeggen nee, Openbaring is al vervuld. De preteristen zeggen dat en die zien we ook vandaag heel vaak weer op het toneel stappen in de kerken. Die zeggen nee, Openbaring is al vervuld voor het grootste gedeelte. Zeg maar tot aan de afrekening met Babylon. De preteristen zeggen al die profetieën gaan over Israël. Dat gaat niet over de wereld. En dat is al vervuld. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, nou, de wederkomst is al geweest. Dat is een dwaalleer, zou ik toch wel eerlijk durven zeggen zo vanochtend. En je mag me daar straks op aanspreken, maar ik ben Jezus nog niet tegengekomen. Behalve dan door de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof dat Heer Jezus nog komt, de rijder op het witte paard die naar beneden zal komen. Weer anderen zeggen, nou, Openbaring is een zeg maar een goede Walt Disney film. De idealisten zeggen dat. Openbaring gebeurt niet echt. Openbaring is gewoon een mooi verhaal. Wat ons wil inspireren, zeg maar, en je weet, alle Walt Disney films die lopen goed af. Ja, het goed overwint altijd het kwaad. Dat moet ook, want anders gaan we in de bioscoop depressief naar huis, zeg maar, als het kwaad zou winnen over het goed. En al die Walt Disney films die lopen goed af. En eigenlijk zeggen de idealisten, die zeggen, nou, Openbaring gebeurt niet echt. Maar Openbaring is erop uit, als laatste boek van de Bijbel, om je moed in te spreken. Om te zeggen, hou vol, wees een echte diehard, zeg maar, die all the way gaat tot, zeg maar, het kwaad is overwonnen door de kracht van Jezus en de kracht van het goed. Dat zijn de 4 grote visies en ik zou er eigenlijk een 5e aan toe willen voegen. Goedemorgen. Ik heb een 5e visie, dat noemen we eclecticisme. Ik geloof in het beste van alle 4. Is dat een idee? Ja, dan zit je altijd goed, zeg maar. Ik geloof dat alle 4 scholen een klein beetje waarheid hebben. Ik geloof dat de idealisten gelijk hebben, dat ze zeggen, hou vol, blijf doorgaan, de volharding van de heiligen. En ik geloof dat al die andere visies ook een stukje van de waarheid van God aan ons willen laten zien, zeg maar. Maar op het laatst van de Bijbel, op het laatste boek, op het laatste van de tijd, wil God ons als het ware een hart onder de riem steken. Hij wil ons op het hart drukken. Hou vol. En hij wil zeggen, zwicht niet voor verleiding. Zwicht niet voor misleiding, voor mensen die allerlei andere leugens spreken die niet uit het hart van God komen. Alsof God zegt, de leeuw van Juda komt naar beneden, hij is de rijder op het witte paard, Openbaring 19 vers 11. De Messias komt eraan, ben je klaar voor de wederkomst? Fik je nog zo voor Jezus dat je elke dag opstaat alsof de Heer Jezus op de dag dat je opstaat terug kan komen. Dat we vandaag preken en misschien komt hij straks wel in de hemelen, de zoon des mensen. En misschien komt hij zometeen wel, terwijl we hier nog aan het spreken zijn, komt de rijder op het witte paard naar beneden en dan gaat het dak hier open. En dan gaan we allemaal omhoog. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam, het zijn ook heerlijke dingen om over te zeggen. Maar alsof de tekst zegt, hou vol, want Heer Jezus, de rijder op het witte paard, komt eraan. Hij is de leeuw van Juda. Jezus kwam eerst als het lam, rijdend op een ezel. En hij kwam om Zacharia 9 vers 9 te vervullen, zachtmoedig op een ezel rijdt, die zegevierend ons bevrijdt. Zacharia 9, vers 9, zo ongeveer zongen we dat vroeger. Maar straks komt hij als de rijder op het witte paard. En dan snelt hij naar beneden en dan komt de lam als de leeuw van Juda. En dan is er oordeel, dan is er een afrekening. Dan komt alles tot stilstand en dan begint hij opnieuw met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en met een millennium. Straks komt het nieuwe Jeruzalem naar beneden. Hij kwam eerst om Zacharia 9 vers 9 te vervullen. Straks komt hij om Zacharia 9 vers 10 te vervullen. Namelijk om met al zijn vijanden af te rekenen. Zijn voeten zullen op de olijfberg staan, zegt de profeet Zacharia in hoofdstuk 14. En die olijfberg zal in tweeën splijten en dan zal hij door de Messiaspoort gaan en dan zal hij de troon van David nemen en dan zal hij regeren over het koninkrijk dat aan hem is beloofd dat hij zal hebben. Is dat goed nieuws of wat? Verwacht je hem nog? En dan openbaring 12 tot openbaring 14 geeft dan het waarom van alle dingen. Waarom is de wereld zoals de wereld is? Wat is er gaande? Waarom is er zoveel strijd? Waarom is er zoveel moeite? Waarom hebben sommigen alle zegen en anderen lijken wel alle vloek te krijgen? Waarom is de wereld zoals de wereld is? En dan is het alsof Openbaring ons mee naar achter de schermen wil nemen. Of ons mee wil nemen, even gelanceerd naar de troonzaal om te zitten bij de Vader op de troon. De Vader zegt, kom maar even op de leuningen van mijn troon zitten. Laten we samen naar beneden kijken naar wat er gaande is in de wereld. Ik wil je ontsluiten, wat het op bord Openbaring ook betekent, wat er gaande is, zodat je begrijpt wat er gaande is en zodat je ook begrijpt waar alles naartoe gaat en waar het vandaan komt. En dan geeft de Openbaring 12, 14, geeft het waarom van alle dingen. En laat het zien dat er een oorlog is tussen God en de Satan. Dat er een vrouw is, ik geloof dat die vrouw Israël is, die een kind baart, Jezus. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Jesaja 9 vers 5 tot 6. En dan is daar een draak en die wacht op de geboorte van het kind. En dan wordt het kind geboren en dan wil hij het verslinden en dan komt er strijd, dan is er oorlog. De Satan is naar ons nedergedaald en hij gaat rond en hij wil kapot maken dat wat van God is. En hij keert zich tegen Israël en hij keert zich tegen het kind Jezus en hij keert zich tegen allen die van het kind zijn, die van Jezus zijn, de heiligen. En hij wil het verscheuren en kapot maken. En dan is er verdrukking. Johannes 16 vers 33, in de wereld lijden jullie verdrukking, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. De anti-drie-eenheid van Openbaring 12 tot 14, eigenlijk Openbaring 13, de draak, het beest, de antichrist en de valse profeet die leugen verspreidt over de wereld. Die anti-drie-eenheid gaat de keer tegen de drie-eenheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest en wil die van zijn troon storten. Maar, zegt de Openbaring, dat zal hem niet lukken. Want de rijder op het witte paard, de leeuw van Juda, komt eraan en je rekent met hem af, lezen we in Openbaring hoofdstuk 20. God wint. Zie, de evangelisten die nemen Openbaring vanuit Openbaring 3 vers 20. Die zeggen, nou, weet je waar Openbaring het meeste over gaat? En dit is ook best waar. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en hij doet open, dan wil ik binnenkomen en maaltijd met hem houden. Wat jullie met de bid stond, Marijke, wat je zei. In de aanwezigheid van God te zijn, dat is toch het mooiste wat er is. De evangelisten die nemen Openbaring 3 vers 20 als de kern van de hele boek Openbaring. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort, mag ik bij jou binnenkomen. En je hele leven nemen, want als je je hart hebt gegeven, dan neemt hij je hele leven. Theologen, kerkleiders die zeggen, nou, het gaat over Openbaring 2 en 3. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Ik geloof dat het er in elke gemeente staat, 7 keer staat. Hoor je nog wat Jezus tot de gemeente zegt? Het is interessant, als zie ik sta aan de deur en ik klop, dat Jezus dat eigenlijk zegt tot zijn eigen kerk. Goedemorgen, mag ik nog naar binnen? Hallo, jullie hebben een geweldig feest, mag ik nog naar binnen in mijn eigen kerk? En hoe is het dan met je eerste liefde gesteld? Nou, als we Openbaring 2 en 3 lezen, de zeven brieven aan de zeven gemeenten, dan lezen we daar dat het heel sterk gaat over eerste liefde en eerste werken, maar ook dat het gaat over dwaalleringen, over leugens, over het niet afrekenen met mensen die dwaalleringen verkondigt. En dat Jezus zegt, en als je er niet mee afrekent, en je afrekent niet af met, niet alleen met de leugen, maar je rekent niet af met de zonde, dan zal je neergaan, dan zal ik mijn kandelaar van de plaats wegnemen. Wat ook gebeurd is uiteindelijk. Maar Openbaring 2 en 3 gaat het over de kerken. En dan zijn er nog de eindtijdsspecialisten die zeggen, nee, Openbaring gaat over de opname. En die is voor de verdrukking. En Openbaring 4 is de opname al geweest. En vanaf Openbaring 6, dan komt de toorn van het lam over de aarde. Het gaat eigenlijk over, zeg maar, de eindtijd. En anderen zeggen, nee, maar Openbaring gaat over de oorlog die er is. Wanneer de toorn van het lam zo groot wordt, omdat de toorn van de antichrist, de toorn van de draak, net zo groot wordt. En het komt tot een ontknoping. En wanneer het kwaad in de wereld op zijn maximale is, dan zal Jezus ingrijpen met het goede. Er komt een afrekening, zeggen sommigen. Het Babylon van deze wereld zal neergaan, staat er in Openbaring 17 en 18. En anderen zeggen, nee, wij kijken uit naar de wederkomst. We kijken uit naar dat Jezus terugkomt in de wolken. En anderen zeggen, nee, we kijken uit naar het millennium. En naar de twee opstandingen. Naar het duizendjarige rijk dat in Openbaring 20 naar beneden komt. En weer anderen, vooral mensen die van Israël houden, die zeggen, nou, wij kijken uit naar het nieuwe Jeruzalem dat naar beneden komt. Het nieuwe Jeruzalem dat de bruid is van het lam. Ik zal je tonen, de bruid van het lam, klinkt daar de stem in Openbaring 21. En toen zag ik de stad nederdalen uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem dat komt. Denk je dat de gemeente de bruid van Christus is? Nee. Openbaring 21 zegt, het nieuwe Jeruzalem is de bruid van Christus. En de fundamenten van de poorten, van de muur van het nieuwe Jeruzalem, dat zijn de 12 apostelen. En op de namen op de poorten van het nieuwe Jeruzalem, van de muur, zijn de 12 stammen van Israël. Je zou kunnen zeggen, de gemeente, het fundament van de gemeente op Efeze 2 vers 20, dat zijn de 12 apostelen en de 12 poorten, de 12 stammen die daar geschreven staan op de muur. Je zou kunnen zeggen, de gemeente en Israël komen bij elkaar als één groot nieuw volk van God. Niet de gemeente is de bruid van Christus, maar alle die van Christus zijn, die ingeschreven staan als in de burgerlijke stand, zou je kunnen zeggen, van het nieuwe Jeruzalem, want het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam. Lees het maar in Openbaring 21. En dan sluit de tekst af met waar de Bijbel eigenlijk mee begon, namelijk het herstelde Eden, het herstelde paradijs. En dat is zo mooi, want het nieuwe paradijs in Openbaring 22 is zoveel mooier dan het eerste paradijs. Het is eigenlijk zoveel beter. Heb je er wel eens bij nagedacht? Zie, de boom van de kennis van goed en kwaad, die is omgehakt. Heb je wel eens nagedacht, waarom staat er nou een boom van kennis van goed en kwaad in de Hof van Eden? Waarom heeft God die boom daar nou neergezet? Als ik God was geweest, had ik nooit een boom van kennis van goed en kwaad aan neergezet. Want dat is vragen om problemen. Je moet de spek niet om de kat zijn bek binden. Waarom heeft God die boom daar nou gezet? Nou, omdat God wilde dat een ieder van ons zou kiezen van welke boom je wilt eten. Wil je eten van de boom van je eigen kennis van goed en kwaad? Zodat je zelf God kunt worden, voor jezelf kunt bepalen wat goed is en wat niet goed is. Of wil je in vertrouwen naar de boom des levens gaan en jezelf geven aan de Vader, jezelf geven aan de Zoon, jezelf geven aan de Heilige Geest en helemaal tot overgave komen en eten van de boom des levens in het vertrouwen dat God weet wat goed en niet goed voor je is. Wil je zelf God zijn, zegt Genesis 3, wil je van jezelf zijn en wil je van de boze zijn, van deze wereld zijn? Wil je zelf God zijn? Wil je zelf bepalen wat goed en niet goed voor je is? Of wil je in vertrouwen jezelf geven aan de Vader? En zeggen, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, wat Heer Jezus zei. Niet ik bepaal wat goed en niet goed is. Nee, u bepaalt wat goed en niet goed is voor mij. En u hebt de regels gemaakt. U hebt mij gemaakt. U bent mijn schepper. U heeft het recht mij uw wil op te leggen. En ik lees het wat uw wil is hier in uw boek. Dat is een diepe vraag. Zie je dan op het eind. Dan is die boom van de kennis van goed en kwaad is omgehakt. En die is opgerookt in de open haard van de poel des vuurs, zou ik willen zeggen. Dat staat er niet, dat vul ik in. Maar iedereen weet van wie die is. Iedereen weet of die van zichzelf en de boze wil zijn of van God wil zijn. Iedereen weet of die zelf wil bepalen wat goed is en niet goed is. Of het aan God wil overlaten. Op het einde van de wereldgeschiedenis zou je kunnen zeggen, heeft iedereen een keuze gemaakt van wie die wil zijn. Waar jij mee begon, Stefan. We willen naar het jaar vooruit kijken. En we willen een keuze maken van wie wij willen zijn. We willen een keuze maken wie wij willen dienen. Ik hoop dat wij allemaal zeggen, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En we zullen ons helemaal weggeven op het altaar van aanbidding, op het altaar van overgave, op het altaar van vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft en dat God het beste voor ons weet, veel beter dan dat wij zelf ooit kunnen invullen. Zie, de tekst in de Bijbel zegt eigenlijk in Openbaring, en het sluit ermee af, je moet een keuze maken. Precies wat jij zei. Je moet een keuze maken. Telkens zijn er twee die voor je gesteld worden in het laatste boek van de Bijbel, waar je voor moet kiezen. De vraag is, in de Openbaring, wil je van het beest zijn? De antichrist? Of van het lam? Wil je het teken hebben van het beest op je? Welk teken wil je? Het teken van het beest, het 666, of wil je het zegel van het lam op je voorhoofd hebben? Van wie wil je zijn? De kerkvaders en de theologen en misschien jij zelf ook wel discussiëren. Wat is nou dat 666? 3 keer 6. Het gaat daar onder andere uit Daniël 7 over aardse machten, over koninkrijken, over overheden die mensen tot slaaf maken. En het beest dient de draak, de Satan, om de draak aan de aanbidding te helpen die hij wil hebben. En het bij God weg te halen, mensen gevangen te nemen. Absoluut is dat waar. Maar ik vind 3 keer 6 wel een heel profetisch, apocalyptisch getal. Want het getal 6 is het getal van de mens. Je zou kunnen zeggen, de mens is op de 6e dag gemaakt. En daarom is 6 het getal van de mens. En niks is compleet, want pas 7, als God erbij komt, is het pas echt compleet. Maar dan 3 keer 6, 3 is het getal van de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, de mens op het laatst heeft zichzelf helemaal tot God gemaakt. De mens heeft zich helemaal tot God gemaakt en God naar de zijlijn verdrongen van zijn eigen schepping. En de mens is in het centrum komen te staan op het laatst en heeft God verdrongen. Niet God staat meer in het centrum, maar de mens staat in het centrum van het universum. De mens is God geworden en heeft zijn eigen wet bepaald, zichzelf tot wet gemaakt. Wij zeggen wel eens God in Frankrijk. Maar ik zou zeggen, dan tegen die tijd is het God aan de zijlijn en de mens in het centrum wereldwijd. En dan zegt de tekst, wil je dan van het beest zijn of wil je van het lam zijn? Wil je dan het getal van het beest 666 op je hoofd of wil je het zegel van het lam op je hoofd? En dan klinkt er nog een tweede of een volgende, van welke stad wil je zijn? Wil je zijn van het Babylon hier beneden? De stad van de hoererij, de stad van het overspel, de stad van zonde, van dieverij hebben we net gelezen. De stad van zelfverheffing in de Bijbel tegen God, zoals de torenbouw van Babel al in Genesis 11, De verheffing van de mens was voor zichzelf, waar de mens zei, we willen voor onszelf een naam maken. En de mens niet een naam en faam van Jezus naar de uiteinde van de aarde wilde brengen, maar zichzelf wilde verheffen, zichzelf zijn eigen naam wilde vestigen in plaats van Gods naam. Al in Genesis 11 en dan Jesaja 14, de stad, de Babel daar, het Babylon van de wereld, de stad van de boze, waar de mens zichzelf verhief, waar de Satan 5 keer zei, ik zal mijzelf verheffen. Ik zal mijzelf groot maken. Ik zal mij boven de sterren Gods mijn troon opstellen. En ik zal mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Jesaja 14 en dan het Babylon in Openbaring, zou je kunnen zeggen, Openbaring 17 en 18. De stad van de hoererij en de zonde en de zelfverheffing en je eigen naam in plaats van Gods naam. Wil je van het Babylon van deze wereld zijn, van hier beneden? Of ben je ingeschreven in de burgerlijke stand van het nieuwe Jeruzalem boven? Ben je een burger van hier beneden? Of ben je een hemelburger, zegt Paulus in Filippenzen 3, van de stad boven? De stad die naar beneden komt. En Openbaring zegt dan, Babylon gaat neer. Maar het nieuwe Jeruzalem komt. Hou vol. Schrijf je daarin. Zorg dat je van hem bent. En dan klinkt er nog een andere vraag. Waar wil je de eeuwigheid doorbrengen? In de hemel of in de hel? Waar wil je zijn straks? Als alles ophoudt hier. Waar wil je de eeuwigheid doorbrengen? En als de hemel eeuwig is, dan is de hel eeuwig. Ondanks dat sommige mensen dat vandaag anders prediken, zou ik toch willen zeggen, nee. Of je bent een verstandige die rekening houdt met God, zegt Daniël 12. En dan zul je stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Matthäus 3, 13, vers 43. Of je bent een dwaas, zegt de tekst, die niet houdt, rekening houdt met het spreken van God. En je zult neergaan in eeuwig afgrijzen. Waar wil je zijn? Van wie wil je zijn? En dan, wat mag het je kosten? Mag het je alles kosten? Desnoods je hoofd. Openbaring 20, vers 4. Dat je het getuigenis van Jezus, wat je zei, op je draagt. Dat je de getuige van Jezus bent. Nog niet eens door wat je hebt gezegd. Maar dat je steeds meer en meer en meer op hem begint te lijken. In alles wat je doet en wat je bent in je karakter. Dat je als je al ergens binnenstapt, mensen Jezus in je zien. En dat je er alles voor over hebt. Om zijn naam en zijn faam desnoods naar de uiteinde van de aarde te brengen. En dat je dan zegt, ja Heer, ik ben van u en het mag mij alles kosten. Het mag mij alles kosten, desnoods leg ik er mijn hoofd voor op het hakblok. De Openbaring stelt die vraag op het laatste van de Bijbel. Van wie wil je zijn? Waar wil je zijn? Van welke stad wil je zijn? Wil je van Jezus zijn en wat mag het je kosten? En dan zegt de Openbaring, en let dan op hoe het afloopt. Want jij zult er nog zijn, gerechtvaardigd in Christus. Maar zij, de goddelozen, de dwazen, de zotten, zeggen sommige teksten in Spreuken, zullen er niet meer zijn. En dan op het laatst in die tekst doet God nog 1 poging, zou je kunnen zeggen. Of misschien wel meerdere pogingen vlak voor de ontknoping van de wereldgeschiedenis. En dan is het alsof God zegt, als het niet goedschiks kan, dan probeer ik je kwaadschiks tot mij terug te trekken. Als het niet met mijn genade aanbod kan, dan maar met mijn gerechtigheid over je. Als het niet met mijn ontferming is, waarmee je thuis wil komen, dan kom ik met mijn oordeel. Als je niet op mijn knie komt zitten, dan leg ik je eroverheen, want ik wil je terug hebben. En dan krijg je met mijn verontwaardiging te maken. En dan krijg je met de toorn van het lam te maken. En dan zeg ik opnieuw, zegt God, wil je niet naar huis komen? Wil je niet bij mij terugkeren? Jij bent mijn schepsel. Ik heb jou gemaakt. Ik ben je schepper. Ik wil je terug hebben. En de weg is open. En de deur is open. Kom naar huis. Nog een laatste keer probeert God te roepen in de schepping. Misschien wel door de plagen en de ellende. Dat zelfs 1/3 van de hele mensheid omkomt. Wat we net hebben gelezen in de Openbaring hoofdstuk 9. En dan zou je kunnen zeggen, onherroepelijk wordt Gods passie ook Gods pijn. En wordt Gods visie ook zijn verontwaardiging en zijn frustratie. Zie, 4 keer in Openbaring 9 en Openbaring 16 klinkt daar die ongelooflijk diepe teleurstelling, verdriet van God. En zij bekeerden zich toch niet. Wat zou de Vader en de Zoon en de Geest een verdriet hebben? Wat zou er een gebroken hart van God zijn? I don't want to talk about it. How you broke my heart. Wat zou de Vader tegen de Zoon zeggen? Ze willen mij niet. Wat voor gesprek zou daar tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn in de troonzaal? Nou hebben we alles geprobeerd. Nou hebben we alles gedaan. We hebben onze genade laten zien in de Zoon en we hebben onze gerechtigheid laten zien ook in de plagen en de teisteringen en de ellende. En toch willen ze niet thuiskomen. Openbaring gaat misschien wel over de afwijzing van de God. De mens die God afwijst. Ik zeg wel eens tegen mijn vrienden, ik geloof in de opname na de verdrukking, en ik geloof dat we gelijk weer terugkomen en het koninkrijk ingaan. Want ik blijf hier. Want nood leert bidden. En als de ellende erger wordt in de wereld, misschien ook wel de komende jaren, dan wil ik hier zijn om met mijn buren over Jezus te spreken. Dan wil ik hier zijn om het getuigenis van Christus te zijn. En al wordt het heel erg in de wereld, dan nog wil ik hier zijn, want ik wil dat mijn buren Jezus leren kennen. Ik wil dat mijn vrienden Jezus leren kennen. Ik wil in de supermarkt, bid ik voor de kassières. Want ik wil dat ze Jezus leren kennen. Als ik in de rij moet wachten, dan bid ik voor ze. Dan sta ik daar en dan zegen ik ze. En dan groet ik ze en dan hoop ik dat de vriendelijkheid van God van mij uitgaat. En dat ze zich afvragen, wie bent u toch? U bent altijd zo vriendelijk. Soms overkomt mij dat. Terwille van de tijd ga ik het verhaal niet vertellen. Maar ik wil er zijn voor de mensen om mij heen. Als de verdrukking hier is, blijf ik hier. Lieve mensen, goedemorgen. En ik wil er zijn voor mijn vrienden in Israël. Ze hebben Jezus nodig. En wij zijn er om hem te verkondigen en te brengen. Ik sluit af en heb ik 2 vragen. Heb je je leven al aan Jezus toevertrouwd? Heeft Jezus al jouw leven genomen? Ben je al van hem? Ben je al tot overgave gekomen bij de boom des levens en weggesneld van de boom van de kennis van goed en kwaad? En dan, als je ja zegt, word je gedreven door de apostolische passie van het Bijbelboek Openbaring en van Jezus zelf. Om Jezus te brengen naar de uiteinden van de aarde. Vlam je nog voor de zending? Vlam je nog om de boodschap van Jezus naar de uiteinden van de aarde te brengen? Amen. Vader, we bidden vanochtend, Heer, deze boodschap, dat u de prediker bent na mij, die tot ons spreekt, die ons hart grijpt, die ons wakker maakt 's nachts, die tot ons spreekt, Heer. En dat u ons, uw zendelingen, opnieuw maakt in de wereld. Heer, want we zijn hier niet voor onszelf. We willen er zijn voor u. En Heer, ook vanochtend, als er mensen zijn die hun hart nog niet aan Jezus hebben gegeven, laat het nu gebeuren. Laat in ieder van ons zijn hart voor u open zetten. Wagenwijd open. Heer, we zeggen vanochtend, zelfs als mensen die u al kennen, dat we opnieuw ons hart voor u openzetten. En we zeggen, kom maar binnen in uw kerk. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En u zegt het tegen ons. En we zeggen, ja Heer, we hebben uw stem gehoord. En we doen open. Neem dit huis en bouw het, Heer, voor uw glorie. Amen.